Hallo CryptoCorners, het is woensdag 22 september 2021 en dit is de eerste podcast van deze week, tot mijn spijt. Ik had er eigenlijk al eerder bij willen zijn, bijvoorbeeld begin deze week toen alles opeens naar het zuiden ging. De prijzen van de aandelen. Zelf was ik op weg naar het noorden. Ik was namelijk op reis al een paar dagen achter elkaar en ik had helaas geen tijd om een podcast op te nemen. Maar ik heb natuurlijk wel de markten goed in de gaten gehouden, net zoals jij waarschijnlijk. En ik heb er ook wel een mening over en die ga ik natuurlijk ook zo meteen eventjes vertellen. Maar allereerst, als je Bitcoin had gekocht vorige week al en je hebt het keurig vastgehouden en je hebt je niet laten gek maken door al het nieuws en alle meningen, alle fut die is verspreid over de enorme prijsdalingen en het mogelijke einde van crypto enzovoort enzovoort. Maar je hebt gewoon nog steeds die Bitcoin en die andere munten in handen. Prima, je hebt dan, zoals dat heet, sterke handen en je hebt je niet laten afleiden door al dat media geweld met name. De oorzaak overigens voor die enorme crash gaan we natuurlijk zo meteen ook even bespreken. En we komen ook nog even terug op mijn voorspelling van vorige week, waarbij ik zei van, een voorspelling tussen aanhalingstekens, op basis van wat ik nu in de chart zie, zou er een uitbraak kunnen komen. En ik heb zelfs een tijd opgegeven, die nog een keer bijgesteld. En anderen hebben ook nog een keer bijgesteld. Maar die uitbraak is niet gekomen. In ieder geval niet de uitbraak die ik had voorspeld op basis van wat ik toen op de chart zag staan. Maar ook daar kom ik natuurlijk zo meteen nog even op terug. En als je het al niet wist, niemand kan met 100% zekerheid voorspellen wat de prijs van iets gaat doen. Dat is afhankelijk van een hoop factoren. Het enige wat wij hier doen is naar charts kijken, een korte technische analyse maken en op basis van die analyse met een bepaalde mate van zekerheid voorspellen wat de prijs zou kunnen gaan doen. Maar als je al beslissingen neemt om op basis van die voorspellingen te gaan handelen, zorg er dan altijd voor dat je eventuele verliezen natuurlijk indekt of dat jij je daarvoor indekt, dat als de trade toch de verkeerde kant op gaat, dat je niet al te veel verlies maakt. En de beste manier om dat te doen is met behulp van stop-loss orders natuurlijk. Technische analyse is iets heel anders dan handelen en handelen is iets heel anders dan technische analyse. Voor beide dingen heb je eigenlijk aparte vaardigheden nodig. Nou, genoeg daarover. We gaan aan het werk en als je meekijkt op dit ogenblik op YouTube, dan zie je nu de weekchart van Bitcoin versus de dollar in beeld. Een paar dagen later dan gepland, zoals ik net al zei, normaal zou ik deze maandag hebben gedaan, maar toen zat ik in de auto, dat lukte even niet. Nu ben ik er wel met de weekchart en eigenlijk is wat die weekchart betreft er nauwelijks wat veranderd. In ieder geval als we naar de trend kijken, de trend volgens de peaks en troughs analyse, en dat wordt ook wel de analyse volgens de Dow Theory genoemd. De Dow Theory is trouwens afkomstig van meneer Dow, Charles Dow, die dat ding heeft bedacht als onderdeel van een uitgebreid boekwerk waarin hij met name inging op de psychologie van het traden. Als je naar de chart kijkt, dan zie je dat de weekchart eigenlijk helemaal niks is veranderd. We zijn op weg naar een nieuwe low. En de vorige low die we hebben gezien, dat is, nou, er zit er technisch gezien, zit er eentje in de week van 6 september. Want de low daarvoor en de low daarna, die zijn allebei hoger. Is dat trouwens zo? Ja. Dus technisch gezien zou je kunnen zeggen, 6 september was een nieuwe low. Maar die is zo klein, die laat ik gewoon lopen. Ik hanteerde echt de vorige zichtbare low die we hebben gezien en die was op 19 juli, de week van 19 juli. Dat was de vorige low van 29.296. Daar komt ook die prijs van 30.000 vandaan die veel analisten hebben horen noemen de afgelopen week. Van, nou, de prijs zou zomaar kunnen dalen naar de $30.000. Dat is namelijk een zware supportlijn, een zware vloer die al een aantal keer is getest en waar die de prijs in principe dus nu doorheen zou kunnen zakken omdat die al zo vaak is getest. Dat gebeurde eigenlijk voor de eerste keer in januari van dit jaar. Daarna een paar weken op rij eigenlijk. Daarna gebeurde het weer zo in half mei ongeveer. En daarna nog een keertje half juni. En daarna nog een keertje half juli. En nu is de prijs er al een tijdje niet in de buurt geweest. Maar misschien op weg daarnaartoe als gevolg van deze daling. Je weet het niet. De prijs gaat net zo makkelijk weer stijgen. Want we zitten nog in een bullish trend. Maar daar gaan we wat meer informatie uit opmaken. Uit de andere charts, met name de wat snellere charts, de dag- en met name de urenchart. Maar wat de weekchart betreft is er eigenlijk gewoon helemaal niks veranderd. De trend volgens de Dow Theory is nog steeds bullish. We hebben higher highs en higher lows. De Keltner channels, die zijn een beetje veranderd. Daar beweegt de prijs zich nu nadrukkelijk in het midden. Dat was vorige week eigenlijk ook al zo. En deze week ook. En dat betekent dat we daar nu duidelijk in neutraal gebied zitten. En ik kan dan persoonlijk uit die Keltner channels heel weinig opmaken. Ik ben met name altijd gefocust op candles die sluiten boven of onder de bovenste band, respectievelijk onderste band. Dat is dus nu niet het geval. Deze candle, als je nu zou sluiten, zit die er middenin. En de vorige candle, die van de week van 13 september, die is binnen die banden gesloten. En dan heb ik daar niet zo heel veel aan. Dan doe ik er niet veel mee als het gaat om het bepalen wat de trend is. Misschien dat ik erop zou traden, meestal ook niet. Maar ik gebruik hem dan verder niet als het om trendinformatie gaat. Dan kijk ik eigenlijk alleen naar die bovenste onderste band, zoals ik al zei. Als de candle daarboven sluit, zoals bijvoorbeeld in de week van 30 augustus het geval was, dan is er sprake van een stijgende bullish momentum. Dus dan versterkt het alleen maar het feit dat de trend bullish is. Die is dan eigenlijk ook altijd bullish. En als de candle eronder sluit, zoals bijvoorbeeld gebeurde in de week van 12 juli, de zomer, alweer een aantal maanden geleden inmiddels, 2 maanden geleden, dan is er sprake van een stijgend bearish momentum. Dus de prijs daalt, maar het bearish momentum stijgt. Er wordt harder op de rem getrapt. Nou, op dit ogenblik zit de prijs dus in het midden, dus die Keltner channels negeren we. Parabolic stop en reverse, die puntjes, die plusjes die je onder de prijscandles ziet, of onder de candles ziet staan, die is nog steeds bullish, eigenlijk niet veel veranderd. De prijs zit nu op dit ogenblik van de laatste, het laatste plusje van de parabolic stop en reverse, zit op de 36.000 en nog wat, $36,300 ongeveer. Daar kijken mensen op dit ogenblik ook naar, is dat een prijs die wordt gehaald of niet, gaan we zo diep of niet. Het lijkt er nu even niet op, als ik zo naar de chart kijk, heb ik eerlijk het gevoel dat we alweer wat aan het stijgen zijn, maar dat is wel een niveau om in de gaten te houden. De prijs van 36.564. Als de prijs daaronder komt, dan kan het hard gaan op weg naar die 30.000. De trough die we hebben gezien in de week van 19 juli. Want dat is eigenlijk de laatste echte trough die we hebben gezien. Er zit er hier ook trouwens nog eentje in de week van 6 september. Dat zou je met goed fatsoen als een trough kunnen zien, want het is een zogenaamde swing low. De low ervoor, die van de week van 30 augustus, is hoger. En de low erna, die van de week van 13 september, is ook hoger. Maar een heel klein beetje hoger. Ik zie het eigenlijk meer als price action dit. Gewoon een correctie op wat er is gebeurd de afgelopen tijd. Die enorme stijging. Maar de twee lijnen die ik zelf nu in de gaten hou, met name in de gaten hou, zijn twee supportlijnen. Eentje op rond de 36.500, 36.600. Door de parabolic stop en reverse. Maar met name de vorige trough. Die van $29,296. Dat is een belangrijk eikpunt voor mij. En aan de bovenkant nog steeds $52,956. Als de prijs er doorheen breekt, dan gaan we op weg waarschijnlijk naar een nieuwe all-time high. Maar zover is het blijkbaar nog even niet. De dagchart, hoe ziet die eruit? Bitcoin versus de dollar opnieuw. We hebben hier duidelijk zichtbaar een bearish trend op dit ogenblik. We hebben lagere highs. De vorige high die we gezien hebben op 7 september is inmiddels al een paar keer, maar dit is de duidelijkste die je hier ziet, is al een paar keer een lagere versie van gekomen. Met name op 18 september, het afgelopen weekend, afgelopen zaterdag. Toen was de vorige high eigenlijk duidelijk zichtbaar. Die is lager dan de vorige. Ook de low die we gezien hebben, de vorige low, echte low, was op 7 september. Daarna kwam er even een wat hogere, maar die kun je eigenlijk ook min of meer negeren. De echte low erna is die van gisteren. Het kan zelfs nog niet eens de laagste low zijn. We kunnen er nog onderduiken, want de candle van vandaag is natuurlijk nog niet klaar. Maar hoe dan ook, we hebben nu sowieso lagere highs en sowieso al lagere lows. Dus er is absoluut sprake van een bearish trend volgens de Dow Theory. Ook de Keltner channels is het bearish momentum aan het stijgen zoals je ziet. Dit is de vandaag, die telt niet mee, maar gisteren en eergisteren. De tweede candle die onder die onderste lijn sluit, dat is een sterk bearish signaal voor mij. Een stijgend bearish momentum, er wordt hard op de rem getrapt. De parabolic stop and reverse, nou die is eigenlijk al sinds 7 september bearish. Hij is daarvoor even bullish geweest, maar sinds 7 september is hij al bearish als we naar de dagchart kijken. Unbalanced volume, die heeft ook een enorme klap gehad. Er is bij een behoorlijk dalende prijs flink wat verhandeld. En dat betekent dat het volume, dan ook, of de unbalanced volume indicator dan opeens snel daalt. Het lijkt nu allemaal weer een beetje te herstellen als ik naar mijn dagchart kijk. Maar het is nog een beetje vroeg dag, letterlijk en figuurlijk. Wat wel interessant is om er nog even bij te pakken, is het Golden Cross. Je weet het misschien nog van vorige week. Als de MA200, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen, de MA50 doorkruist, of eigenlijk andersom, de MA50 doorkruist de MA200. En dat gebeurt op weg naar boven. Dan is er sprake van een zogenaamde Golden Cross. Dus we zetten even die MA50 aan en even de MA200. Er verschijnen, als je dit op YouTube ziet, wel heel veel lijnen. Maar let met name even op het kruis zelf. Dat vond plaats zo om en nabij de 14 september. En dat kruis is nog steeds in stand. Maar zoals je misschien nog weet, ik heb vorige week gezegd toen dat kruis duidelijk zichtbaar was van pas op, de prijs moet zich een aantal dagen lang, in dit geval omdat we naar een dagchart kijken, een aantal intervallen lang, dus een aantal dagen lang hier, moet de prijs zich boven die MA50 bewegen en daarna moet er een flinke stijging komen. Die is er nog steeds niet geweest. Dat betekent dat dit Golden Cross signaal dus nog niet officieel is. Het is nog niet valide, het is nog niet geldig. Er is een Golden Cross, maar er is nog geen bevestiging van dat Golden Cross. En sommige mensen zeggen, hoe kan het nou? We hebben een Golden Cross gezien. Hoe kan het nu dat de prijs daalt? Golden Cross is alleen maar een indicatie dat er een prijsstijging zou kunnen komen. Maar hij moet altijd worden gevolgd door een snelle prijsstijging. Pas dan heb je echt te maken met een bullish signaal van de Golden Cross. Dat is nu nog niet zo. Dat kan ongetwijfeld nog komen. Het zou me helemaal niet verbazen als dat gebeurt. Maar het eerste wat dan moet gebeuren is dat de prijs stijgt boven zowel de MA200. Dat is op dit ogenblik. Ligt hij op ongeveer $45.750. En daarna nog boven de MA50. En die ligt ongeveer op de $46.700. Lijkt nu nog ver weg. Maar zo ver is het allemaal ook weer niet als je bedenkt dat we 2 dagen nodig hebben gehad om van die prijs te dalen naar waar we nu staan. Dus het was een flinke percentage. Laten we daar vooral niet al te makkelijk over doen. Maar het percentage dat we zijn gedaald ligt ongeveer op de 15%. En dat betekent dat we ongeveer 16-17% stijging nodig hebben om weer terug te komen op dat niveau. Maar ja, je weet hoe Bitcoin werkt, dat kan snel gaan. Vooral als we gaan bekijken hoe het komt dat deze prijs opeens zo snel daalt. Misschien interessant om daar nu alvast even naar te kijken, om hier al even over te hebben. Allereerst de belangrijkste oorzaak, maar dat gaan we straks ook nog terugzien als we kijken naar de Fear and Greed Index. De belangrijkste oorzaak is een enorme winst, of eigenlijk een verlieswaarschuwing, een faillissementswaarschuwing die in China kwam. Daar zit een grote onroerend goedclub, die heet Evergrande. En die hebben aangegeven dat ze een absoluut recordverlies gaan noteren, op het punt staat om te vallen. En dat heeft zo'n beetje alle aandelenmarkten in de wereld in beweging gebracht. Dat nieuws kwam eigenlijk, hoewel het in China al wel min of meer bekend leek te zijn, kwam het toch als een donderslag bij heldere hemel voor zo'n beetje iedereen die aan het handelen is, ook wereldwijd. En wat er gebeurde is het volgende. Het nieuws in China maakt mensen over de hele wereld onrustig. Als zo'n enorme gigant als Evergrande is, zomaar kan omvallen of kan dreigen om te vallen, wat kan er dan nog meer omvallen? Hoe gaat het nou eigenlijk echt in de wereld? Een soort bewustwording zou je kunnen zeggen. En het resultaat was dat zo'n beetje iedereen die in aandelen handelde in paniek, met name op een wat groter niveau, in paniek begon te raken. Iedereen is gaan verkopen. En misschien herinner je dat nog uit eerdere podcast afleveringen. Als mensen wegvluchten uit de aandelenhandel, vluchten is in eerste instantie niet in goud, niet in crypto, niet in grondstoffen, nee, in de dollar. En dat heeft ook meteen impact op andere markten, zoals bijvoorbeeld de cryptomarkt. Als er iets gebeurt in de echte wereld, de traditionele wereld, de wereld van de aandelen, en dat heeft een drastische daling van het positieve sentiment tot gevolg, dat is nu absoluut het geval, dan kun je er donder op zeggen dat ook de prijzen van de cryptomarkten snel dalen. En wat er hier vervolgens gebeurde, is een zogenaamde long squeeze. Heel veel mensen hebben geld geleend, omdat ze dachten dat de bomen tot in de hemel zouden groeien met Bitcoin, om Bitcoin te kopen. Alleen als de prijs van Bitcoin vervolgens daalt, dan zal een handelsplatform waar je dat geld van hebt geleend een zogenaamde margin call doen. Want je hebt niet meer genoeg achter de hand om de lening, als het nodig is, terug te betalen. En dat betekent dat het handelsplatform voor jou, jouw bitcoin gaat verkopen. Dat wordt een long squeeze genoemd. En moet je je voorstellen wat er gebeurt. De prijs van bitcoin daalt. Het vermogen, inclusief datgene wat geleend is van een aantal handelaren, wordt te laag om een handelsplatform nog het gevoel te geven dat dit goed komt. Sterker nog, die willen gewoon concreet zien dat de balans van een handelaar altijd positief blijft, inclusief het geleende geld. Als dat niet meer zo is, dan zal zo'n handelsplatform een margin call doen. Die zeggen tegen de trader, pas op, je moet nu snel gaan bijstorten. Doe je dat niet, dan gaan we verkopen. Nou, dat is dus gebeurd en zo'n handelsplatform verkoopt Bitcoin in dit geval en andere munten tegen de marktprijs. Er wordt gewoon een market order geplaatst. En dat betekent tegen de beste prijs die er op dat ogenblik wordt geboden. En dat betekent dat de prijs snel daalt, want als niet wordt geboden, zo'n platform verkoopt sowieso. En dat betekent dat de prijs alleen maar verder daalt. Er komt opeens heel veel aanbod, omdat al die margin calls worden uitgevoerd. Dit vindt overigens niet alleen in de cryptowereld plaats, maar ook in de aandelenwereld. Het is een van de belangrijkste oorzaken van de aandelencrash die plaatsvond. En in de cryptowereld zie je dat dus ook gebeuren. De prijs keldert dan zomaar met een enorm percentage. Andersom werkt het net zo. Er zijn heel veel traders die zijn short gegaan op dit ogenblik. Die hebben gezegd, oh, dit is het begin van een enorme prijsdaling van Bitcoin. Ik ga nu dollars of Bitcoin lenen en die verkoop ik, omdat ik verwacht dat de prijs veel verder daalt. En dan kan ik ze weer terugkopen voor minder. En dan heb ik gewoon een hoop dollars verdiend. Ik geef de Bitcoin weer terug die ik had geleend. Ik heb ze goedkoper teruggekocht, dus ik heb een hoop dollars nu over. Lekker makkelijk geld verdiend. probleem is dat als de prijs van Bitcoin opeens begint te stijgen doordat mensen weer instappen en als gevolg daarvan die accounts van de mensen die short zijn gegaan niet meer in balans zijn, ze hebben eigenlijk te weinig op de rekening staan, dan zullen ook die shorts worden geliquideerd. Dan krijg je ook weer margin calls en dan zie je exact het omgekeerde effect. Dan kan de prijs zomaar parabolisch gaan stijgen, want een handelsplatform zal dan Bitcoin gaan kopen tegen de marktprijs, tegen de laagste vraagprijs. Er komt opeens veel vraag en er is minder aanbod en het levert altijd van die parabolische prijsstijging op. En zoiets noem je een short squeeze. Degenen die short zijn gegaan worden uitgeknepen. En zo'n long squeeze, die we dus eerder deze week hebben gezien, kan een snelle prijsdaling tot gevolg hebben. Het begint natuurlijk met een paar mensen die gaan verkopen, dan ontstaat er angst, dan ontstaat er paniek, dan komen de long squeezes. Maar andersom ook, hè. De mensen beginnen weer terug te kopen, er ontstaat langzaam maar zeker weer wat hebzucht. En dan moeten de margin calls worden uitgevoerd en dan ontstaat er dus een long squeeze. Dan stijgt de prijs snel omhoog. Dus het kan hard gaan, in een paar dagen tijd kan de prijs zomaar met 15% dalen, zoals je hebt gezien. Maar andersom ook, in een paar dagen tijd kan de prijs zomaar met 15 of 20% stijgen. Als gevolg van al die marktfactoren. Sommige mensen zeggen dat is manipulatie. Nou, het is geen manipulatie, het is gewoon hoe de markt al jarenlang, al decennia lang werkt. Op het moment dat het mogelijk is om met geleend geld te gaan handelen, krijg je situaties waarbij het opeens heel hard kan gaan, omdat de uitleners altijd zullen zorgen dat ze zonder verlies uit de strijd komen. Het gaat altijd ten koste van degene die dat geld hebben geleend. En als je nu afvraagt waarom wij altijd zeggen van, nou, begin voorlopig niet aan margin trading, hefboom traden, leverage traden met crypto. Dit is een van de redenen. Heel veel mensen die denken heel snel rijk te kunnen worden met leverage trading, met traden met geleend geld, komen op dagen zoals eergisteren en gisteren opeens van een hele koude kermis thuis. Tot zover die snelle prijsdaling. Die kwam dus in eerste instantie door het nieuws van Evergrande, die grote onroerend goedmagnaat, waarvan ik me afvraag wat daar nou van overblijft. Onrust op de markten en iedereen vlucht in de dollars. En nu langzaam maar zeker zie je alweer wat herstel optreden. En dat zie je met name als we naar de cryptomarkt kijken op de urenchart. De dip die we gezien hebben, de echte dip, die was gisteravond om 11 uur. Toen heeft de prijs zelfs even 39.500 geraakt. Dus echt een flinke dip. Maar daarna is het eigenlijk alleen maar weer gestegen. En inmiddels zitten we op een prijs van ruim $42.000 voor de Bitcoin. En we zijn zelfs op de urenchart alweer op weg naar een positie, als je naar de Keltner Channels kijkt, boven de bovenste band. De peaks and troughs analyse trouwens op de urenchart is alweer bullish. We hebben higher highs, die zie je makkelijk op deze chart terugkomen. We hebben ook higher lows, die zie je ook makkelijk op deze chart terugkomen. Kortom, de urenchart is alweer bullish. Die is niet zo significant als de dagchart natuurlijk, want de dagchart, hoe langer een candle duurt, des te significanter de chart is. Maar het is wel vaak een voorbode. Een bullish urenchart en een bearish dagchart, met name als beide bearish zijn geweest en de urenchart keert dan om naar bullish, geeft vaak aan dat het allemaal wel weer wat beter gaat en dat de zaak zich langzaam maar zeker begint te herstellen. Maar dit bullish gedrag op de urenchart zie je dus nog niet terug op de dagchart op het ogenblik. Daar zie je alleen maar een correctie. Meer dan dat zie je op dit ogenblik niet. Maar op de urenchart is het heel duidelijk zichtbaar. De prijs begint alweer wat te stijgen. Afwacht of het doorzet. Nog even terugkomen op die urenchart. Want hier zit de beruchte driehoek die ik vorige week tekende. Vorige week vlak voor het weekend. Toen zei ik van oké, we bewegen ons duidelijk naar een nauwere prijs toe. Het zou zomaar kunnen dat hier ongeveer op dit moment er een uitbraak komt. En als die uitbraak komt, zal die naar boven gaan. Het is nooit zeker dat er een uitbraak komt. Een bullish driehoek is een absoluut sterke, of een ascending driehoek wordt het genoemd. Een ascending triangle, een stijgende driehoek, is absoluut een sterk signaal, maar het is niet zaligmakend. Vaak komen ze uit, soms komen ze ook niet uit. En in dit geval is hij gewoon niet uitgekomen. De uitbraak kwam niet, ging eerst naar beneden. Daarna herstelde de prijs zich weer naar de bovenste lijn. Er was eigenlijk alweer een nieuwe driehoek te tekenen. Maar ja, je kunt wel aan driehoeken tekenen blijven. Dan is het meestal afwachten. En toen vond hier natuurlijk opeens die crash plaats, maandagochtend vroeg, als gevolg van het nieuws dat uit China kwam. En toen ging het opeens hard met de prijs. En op dit ogenblik heeft het niet zo heel veel zin om driehoeken te gaan tekenen, want we moeten gewoon eerst uit deze paniek komen. En dan zijn we nu min of meer mee bezig om daar langzaam maar zeker van te herstellen. Je zag trouwens hier al wat herstellend nieuws, hè? Gisteren om deze tijd, of gisternacht, de 21ste om 2 uur, toen kwam er al wat herstel. Toen kwam er weer wat slecht nieuws uit Amerika. Dat een hotshot in de financiële wereld daar, sterker nog, een hotshot in de Amerikaanse politiek, had gezegd dat het tijd wordt. Ogenblik en er komt een melding binnen. Oké, gaat over de magnetron. Niet interessant. Wat ik zeggen wilde is, er is gisteren een hotshot in de Amerikaanse politiek geweest die heeft gezegd dat naar zijn mening zo'n beetje alle tokens securities zijn. En als dat zo is, dus effecten zijn, waardepapieren zijn. Als dat zo is, zou dat kunnen betekenen dat ze het onderdeel worden van regulering. En dan vallen zo'n beetje, ja, bijna alle crypto tokens met alle tokens in de Ethereum blockchain en nog veel meer, vallen onder dat criterium. Dan moeten ze worden gereguleerd en altijd als er dergelijk nieuws komt, ontstaat er weer wat angst. Dat gebeurde gisteren ook. En inmiddels is dat alweer min of meer voorbij. Zoals je ziet, we zijn nu echt aan het herstellen. Wachten is natuurlijk op het volgende nieuws. Want je merkt wel, op dit ogenblik, beleggers en handelaren zijn super angstig. Ze zijn ontzettend bang dat er wat er gebeurt. En ze zijn ontzettend onrustig. Ze reageren puur gestuurd door extreme angst. We komen er zo nog even op terug, maar als je naar de Fear and Greed Index kijkt, die staat op dit ogenblik op extreme angst. Daar hebben we het vorige week al over gehad. Hè. Toen stond hij volgens mij hier in de buurt van nog net iets onder neutraal. Ik zei, nou, het kan zomaar gebeuren, want het sentiment op de aandelenmarkten heeft eigenlijk niets meer te maken met de echte waarde van die aandelen. Aandelen op dit ogenblik zijn gewoon veel minder waard dan de prijs die je ervoor betaalt op de beurs. Waarom? De prijzen zijn geflatteerd, die aandelenprijzen zijn geflatteerd. Zo goed gaat het niet met die bedrijven. En dat blijkt wel, want als er dan iets gebeurt, zoals een Chinese club die dreigt om te vallen, dan zie je dat iedereen zijn Amerikaanse aandelen gaat verkopen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Wat heeft het ene met het andere te maken? Zeker als je kijkt, het gaat vaak om aandelen die ook helemaal niets te maken hebben met die Chinese club, die niet horen bij bedrijven die hun winst halen uit wat die Chinese onroerend goed magnaat aan het doen is. Het laat zien dat mensen op dit ogenblik gewoon eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. Ze handelen vaak omdat ze absoluut die inflatie willen bestrijden, hun koopkracht op peil willen houden. Ze handelen absoluut met margins, dus met leverage, hefboom trading. Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat een handelsplatform voor jou gaat liquideren. Krijg je opeens snel dalende aandelenprijzen. Je hebt het gezien, hè? Sommige aandelen gingen ook met 20-25% naar beneden. En dat levert natuurlijk extreme angst op die aandelenbeurzen. Nou, daar komen we nog even op terug zo meteen. Maar het belangrijkste is opnieuw weer, prijzen die je op markten betaalt of die je ervoor krijgt, hebben niets te maken met de feitelijke onderliggende waarde van iets. Hoe zit het dan met Ether? De weekchart van Ether ziet er eigenlijk ook nog steeds best wel goed uit. We hebben wel een lower low inmiddels te pakken, want de vorige low zit ongeveer hier, zo in de week van 6 september, twee weken terug. En de huidige low is al een stuk lager dan dat, dus we hebben een lower low. Maar we zitten nog steeds in een bullish trend, want we moeten een volgende high zien. Pas als de volgende high lager blijft dan de high van 30 augustus, en die zat rond de $4,025, dan is er echt sprake van een bearish trend. Op dit ogenblik is alles nog steeds bullish. Keltner Channels, prijs zit op dit ogenblik ergens in het midden. Kijk maar, de laatste candle, die van vorige week, die is afgesloten onder de bovenste band. Dat maakt de Keltner Channels neutraal op dit ogenblik. Parabolic Stop and Reverse, die is nog steeds bullish. Al 4 weken op rij, eigenlijk 3 weken op rij, want de laatste candle tel je niet mee. Unbalanced Volume, nou ja, die gaat naar beneden, dat zie je. Die is bearish op dit ogenblik. Maar als je puur naar de weekchart van Ether kijkt en eigenlijk alleen even focust op de trend, die is gewoon nog steeds bearish. Alleen het wachten is natuurlijk wel of die prijs daadwerkelijk op korte termijn door de $4,025 heen breekt. Wordt een spannende week wat dat betreft. De dagchart, die is bearish natuurlijk van Ether. Die heeft eigenlijk min of meer dezelfde prijsontwikkeling als die van Bitcoin. Je ziet ook, net als bij Bitcoin, de huidige candle. Kan zijn dat hij er anders uitziet als jij deze podcastaflevering op YouTube bekijkt. Dat doe je al wat later dan wanneer ik hem opneem. Het is nu 11:30 ochtends. En ik zie zowel bij Bitcoin op de dagchart als bij Ether op de dagchart groene candles op het ogenblik. Nogmaals, de prijs moet hoger sluiten dan die zich opent vandaag. Vannacht, dan blijft die groen. Maar het is de eerste groene candle na een flinke daling. En zie je trouwens ook, en dat zie je bij Bitcoin en bij Ether terug. Bij Bitcoin is het wat minder duidelijk te zien. Kijk of ik dat even kan vergroten. Waar zit mijn volume indicator? Ik krijg het net niet helemaal goed voor elkaar. Nee, dat lukt me net niet. Maar als je hier kijkt, dan zie je een wolkenkrabber. Je kijkt naar de week van 21 september. Dus de huidige week, de dag gisteren, 21 september, is een wolkenkrabber. Als je het vergelijkt met de groene candle de groene staaf die er nu nakomt, als die groen blijft en klein blijft, is dat een duidelijk signaal dat die dalende trend voorbij is. En dat zien we ook terug bij Ethereum. Kijk, een hoop volume, twee wolkenkrabbers naast elkaar. Nu ontstaat er voor het eerst een groene candle. We zijn nog niet klaar. Het duurt nog even voor deze dag voorbij is. Maar als het volume relatief laag blijft en deze candle groen sluit, dan is de prijsdaling voorbij en dan kunnen we daarna echt gaan kijken naar een prijsstijging op de dagchart. En die zie je al een beetje terugkomen trouwens op de urenchart. Als je de urenchart kijkt, zie je exact hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Er begint herstel te ontstaan. De laatste trough die we hebben gezien, en ik zie hier trouwens, hier staat al een hele heftige trough, om 11 uur gisteravond. Die is alweer overbrugd door de volgende trough. Die was om 6 uur vanochtend van 2833. Dus we hebben een hogere low op dit ogenblik. We hebben ook weer een hogere high. De vorige zat hier. Dus pieken zijn hoger, dalen zijn hoger. Dat betekent dat we bullish nu gelukkig weer zijn. Volgens de peaks en troughs analyse op de Ether versus de dollar chart van een uur. En dat is vaak een voorbode dat ook de dagchart wel zal volgen. Het is niet zeker dat het gebeurt. Maar nogmaals, als beide charten bearish zijn en opeens keert de chart met het snellere interval, in dit geval de urenchart, om naar bullish, dan is het vaak een kwestie van tijd voordat de langzame chart ook volgt. En daar is dus nu het wachten op. Het kan nog een paar dagen duren. Het kan ook snel gaan, maar als de urenchart bullish blijft, duurt het niet lang en dan gaat de dagchart erachteraan. Parabolic Stop Reverse is ook alweer bullish. Keltner Channels, die zijn nog neutraal. Daarvoor moet de prijs een van de komende uren boven ongeveer de $2970 uitkomen. Unbalanced Volume, die is alweer bullish. Kortom, de urenchart ziet er al best alweer aardig uit. En dat zit trouwens ook al een beetje terug in de mogelijkheden om te gaan handelen met altcoins. Veel altcoins stijgen op dit ogenblik. Zeker ten opzichte van de Bitcoin ook in prijs. Even goud nog. Nou ja, daar kwam natuurlijk de dip. Dit is de dagchart van goud trouwens. Daar kwam de dip als gevolg van wat er in China gebeurde. Iedereen vliegt eerst naar de dollars toe. En langzaam maar zeker begint dat alweer te herstellen. En de goudprijs is alweer een beetje op weg naar boven. Maar even alle weg te gaan op weg naar de $1800. Maar wat je hier ziet is symptomatisch. Het is echt typisch voor een gebrek aan vertrouwen in de aandelenmarkt. Mensen vluchten uit de aandelen en vluchten in datgene dat ze het meest vertrouwen, de dollar. Vandaar dat de dollarprijs trouwens ook wat is gestegen. Dan een chart die ik er meestal niet bij zet, maar vandaag even wel. Dit gaat over BitCloud, of eigenlijk gaat het over Dezo of Dezo. Ik weet nog niet hoe ik het moet gaan uitspreken, maar de cloudmunt die bij BitCloud hoorde, of bij de BitCloud blockchain, heeft een nieuwe naam gekregen. Die heet nou Dezo. Dat staat voor Decentralized Social Media. Sorry, SO staat voor Social. Decentralized Social Media. En gisteren is er een zogenaamde rebrand geweest. Die leverde meteen een enorme push op in de prijs natuurlijk. En die is inmiddels alweer een beetje tot rust gekomen. Maar er was opeens flink wat volume ten opzichte van de weken daarvoor. Niet zo heel spectaculair, maar wel flink wat volume. En een hogere prijs. En de verwachting is dat nu de naam van de munt is gescheiden van de naam van het project. Dat was allebei Cloud en BitCloud. Nu is het Dezo en BitCloud. Dat dit wel eens een enorme push zou kunnen gaan veroorzaken. Maar meer daarover op het bitclouders.nl platform, dat ook van CryptoCoiners is overigens. Fear and Greed, nou daar hebben we net al even over gehad. Dat ziet er allemaal niet zo heel best uit natuurlijk. Extreme angst, net als een maand geleden om deze tijd trouwens. Toen hadden we ook extreme angst. We hebben ook een dip gezien van de Bitcoinprijs. En de vorige close die van eergisteren was ook extreme angst. Kortom, goed ziet het er allemaal nog niet uit. Maar ook hier is wel wat herstel te verwachten de komende paar dagen. Tenzij er nog meer slecht nieuws uit China komt. Nou, hoe zit het dan met de heatmap van Coin360 en dan met name de prijzen van alle munten in dollars uitgedrukt ten opzichte van gisteren? Nou, dit lijkt er allemaal heel rood uit te zien. En ja, als je dit niet rood vindt, ja, dan misschien toch tijd voor een keer een bezoekje aan de oogarts, want dan heb je wel een kleurenblind probleem. Maar heel veel prijzen zijn ten opzichte van Bitcoin alweer groen. Een voorbeeld kan ik je wel laten zien. Nou, Cardano is hier ook groen, maar zelfs Ripple hier, de XRP, die is groen ten opzichte van Bitcoin, want weliswaar zijn beide munten wat minder waard geworden in dollars uitgedrukt. Maar de Ripple is wel minder gedaald in prijs de afgelopen dag dan de Bitcoinprijs is gedaald. En zo zijn er wel meer. Matic bijvoorbeeld ook een voorbeeld. En nou, dit is de dollar, die zal sowieso hier ook link. Chainlink is ook wat minder gedaald dan de Bitcoin. De cryptomunt en zo zijn er nog meer. En dat betekent dat het langzaam maar zeker alweer zo is dat munten ten opzichte van de Bitcoin in prijs beginnen te stijgen. En omdat dat zo is, Je kunt dat terugzien in de scanner, als we de barometer er even bij pakken, van de afgelopen dag, dan zie je dat die positief is, omdat er best wel veel munten zijn die ten opzichte van, ja, 10%, ten opzichte van de bitcoin, dus in bitcoin uitgedrukt, gewoon duurder zijn geworden. Dus als je nu aan het traden bent met bitcoin als basismunt, zou je wel eens mooie en makkelijke trades kunnen sluiten. Maar ja, ik blijf het eigenlijk zeggen, blijf voorzichtig, zeker als je aan het daytraden bent en voor de korte trades gaat, want het kan, ik zal even de meldingen uitzetten. Want het kan natuurlijk alweer hard gaan als er weer een paniekreactie komt en de prijs van Bitcoin weer keldert. Dan dalen die altcoins natuurlijk net zo hard mee. Ook als de prijs van Bitcoin opeens supersnel stijgt, dan stijgen de altcoins vaak niet zo snel mee. En dan zal de dollarprijs van die altcoins prima in orde zijn. Maar de Bitcoinprijs is het dan natuurlijk niet. Die daalt dan. Dus iets waar je dan even goed over na moet denken. Als jij met Bitcoin een munt koopt en de Bitcoinprijs stijgt opeens snel, in dollars uitgedrukt, en die muntprijs in dollars stijgt langzamer, dan daalt de muntprijs in Bitcoin uitgedrukt. En dat is iets waar je als trader wel goed bij moet blijven nadenken natuurlijk. Nou, de 4 uur barometer is ook positief, 1,6%. De barometer over de laatste uur, die zal er omhangen. Dat zal dan weer positief, dan weer negatief zijn. Ah, 0. Op dit ogenblik 0%. Dat betekent dat die iets meer is dan 0 waarschijnlijk. Hij is hier wel niet negatief. Dus even oppassen. Jij zit waarschijnlijk wel in goede trades. En dat kun je, als je de scanner gebruikt, redelijk goed afstemmen. Anders moet je even wat charts erbij pakken. Want je kunt natuurlijk die melding trend details aanzetten. En dan krijg je bij elke munt ook de globale trend te zien. En die globale trend is dan van de munt zelf. Maar je kunt hem ook gewoon opvragen in de scanner als je trend opvraagt van zo'n beetje alle altcoins uitgedrukt in Bitcoin, dan zul je zien, die is bearish. Dat kan niet anders, want er is nogal wat gebeurd de afgelopen dagen. Dat heeft een enorme impact, 21,6% bearish. En dit is eigenlijk al een maand zo. Een maand geleden begon het en veel altcoins hebben nog steeds moeite om, als het gaat om de prijs van die altcoins uitgedrukt in Bitcoin, daarvan te herstellen. Dat kost gewoon nog wat tijd. En de trend in dollars uitgedrukt, en dan pak ik even op Binance, de USDT als basismunt, is ook bearish op dit ogenblik, omdat immers zoveel altcoins in prijs zijn gedaald. In dollarprijs zijn gedaald. Dus iets anders kun je eigenlijk niet verwachten. Ja, iets minder bearish dan de Bitcoinprijs, 13,1%. Kortom, oppassen als je een trader bent en als je de kans hebt om even gauw wat charts te bekijken voordat je instapt, met name de charts met de wat grotere intervallen, kijk even of er al wat bullish zichtbaar is, zo niet. En je wilt een long positie nemen, je wilt kopen met als doel te verkopen, doe dat dan liever even niet. En als je de scanner hebt, dan heb je het wat makkelijker, want dan heb je deze globale trendmelding erbij staan. En dan zie je dat je in sommige munten goed kunt instappen, maar dat er ook munten bij zijn. Ik zit even te zoeken of ik er eentje kan vinden. Hier deze bijvoorbeeld, die staat op 31% bearish. Hier 82% bearish voor internet computer protocol. 82% bearish wegblijven uit hele korte trades, want die gaan waarschijnlijk lang duren. Je komt er wel uit met een yo-yo als het nodig is, maar de vraag is of dat de beste manier is om je geld te laten rondzingen natuurlijk. Nou, dat is over de charts. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich in de loop van de week ontwikkelt. En ik ben vast van plan om de komende week nog wat meer tijd hier aan te besteden. En misschien ook wel een podcast aflevering. En anders houd natuurlijk goed in de gaten wat ik schrijf op Bitcloud. Want daar discussieer ik vaak ook met anderen over de prijsontwikkeling. En er kwam op Bitcloud wat feedback van iemand met de naam Mavadi78... En die zei, ik hoor je vaak zeggen in je podcast, doe altijd je eigen onderzoek voordat je besluit ergens in te stappen. Dat lijkt mij ook verstandig en ik snap ook dat je dit als disclaimer verwerkt, maar de eerlijkheid gebiedt mij het volgende te zeggen. Misschien geldt het wel voor meer mensen. Ik kwam jouw podcast in januari tegen en ik ben sindsdien aan het tweede geslagen. Veel geleerd, fouten gemaakt, nog meer geleerd en inmiddels aardig op weg naar financiële onafhankelijkheid. Dat op zich is al fantastisch. Gefeliciteerd ermee. En dan, even kijken, tegelijkertijd zorgt er in mijn geval ook voor dat ik nu bijvoorbeeld op Bitcloud zit. Want in alle eerlijkheid, ik ben daar omdat jij er zo enorm enthousiast over bent. Verder heb ik er niet zoveel eigen onderzoek naar gedaan. Misschien onverstandig. Dus zou je eens willen stilstaan in een van je podcasts met wat je precies bedoelt met je eigen onderzoek doen? Zijn er zaken die je minimaal zou moeten willen weten voordat je ergens instapt? En waar haal je dan die informatie vandaan? Toen ik begon, duizelde het van wat er allemaal op me afkwam. En ik was al blij met een overzichtelijk platform als, ik denk dat hij bedoelt, cryptocoiners.nl en alle hulp van de moderatoren en andere leden. Voor mij, en dit is misschien wel de crux, voor mij is al die hulp voor veel van mijn afwegingen genoeg als het gaat om eigen onderzoek doen. En ik zou er niet raar van opkijken als dat voor meer mensen geldt. Oftewel, in plaats van hun eigen onderzoek te doen, zou het best kunnen, volgens Mavadi78... dat heel veel mensen afgaan op datgene wat ze lezen in de Crypto Corners community, wat onze moderatoren posten, wat ik zelf zeg in podcasts en dergelijke. En is dat dan genoeg als het gaat om eigen onderzoek doen? Tot zover, zegt Mavadi, ik ga weer even verder met Happy Trading. Allereerst Mavadi, bedankt voor je uitgebreide bericht op Bitcloud, wat die vraag eigen onderzoek doen betreft. Er zijn twee manieren waarop je ernaar zou kunnen kijken. Je kunt ernaar kijken vanuit een tradersperspectief en je kunt ernaar kijken vanuit een beleggersperspectief. En eigenlijk gelden voor beide perspectieven andere dingen die je wilt onderzoeken. Laten we beginnen met het tradersperspectief. Als je ergens wilt instappen, dan kun je dat doen op basis van nieuws dat je hebt gehoord. Op basis van misschien toch een fundamentele analyse die je zelf hebt gemaakt, die je hebt gekeken naar. Wat zit er nou eigenlijk achter een coin? Of op basis van signalen die een chartje geeft. Je kunt natuurlijk instappen op basis van signalen die iemand anders je geeft. Maar de vraag is of dat wel zo veilig is. En ik zou je een voorbeeld geven. Hier heb je de CryptoCoiners scanner. Die geeft voortdurend, je ziet dat hier gebeuren, een aantal meldingen. Kijk, je hebt een hele batterij. Een aantal meldingen van munten waar je zou kunnen instappen op basis van een chart. Dit zijn geen pump en dump aankondigingen of zo. Het enige wat die scanner doet is naar een chart kijken en naar een aantal indicators op die chart kijken. En op basis daarvan besluiten, zou je hierop kunnen instappen, rechtvaardigt dit een long positie? Of zou je juist moeten uitstappen, rechtvaardigt dit een short positie? Je kunt dat ook zelf doen. Je hebt die scanner helemaal niet nodig. Hij maakt het een stuk makkelijker, want het gaat allemaal een stuk sneller. Maar ik zeg altijd, voordat je überhaupt met de scanner aan de slag gaat, zorg ervoor dat je ook gewoon zelf die charts kunt lezen. En als het dan gaat om doe je eigen onderzoek, zorg er nou voor dat jij een aantal indicators gebruikt die je kent en vertrouwt. En weet je, dat kunnen naar mijn mening best dezelfde indicators zijn die ik gebruik in mijn analyse. Daar is helemaal niks mis mee. Maar kijk er zelf naar voordat je afgaat op wat iemand zegt op basis van die indicators. Doe altijd je eigen onderzoek. En het is ook helemaal mooi als jij op sommige plekken misschien andere indicators gebruikt. Zodat je kunt zeggen, oké, volgens mijn waarneming, en ik praat dus nu even vanuit een tradersperspectief, gaat de prijs eerder dalen dan stijgen? Of eerder stijgen dan dalen? Laat ik eens even kijken wat anderen erover zeggen. Maar mijn onderzoek laat zien dat het er sowieso uitziet. En niemand heeft altijd voor 100% gelijk. Ik doe regelmatig uitingen van, ik denk dat de prijs daar en daar naartoe gaat. Vaak komen ze uit, soms komen ze niet uit. Want ja, je hebt nooit 100% zekerheid dat een chart zich zo ontwikkelt als jij denkt dat hij zich ontwikkelt. Want je kijkt natuurlijk naar het verleden. Alles waar je hier naar kijkt, heeft zich allemaal al afgespeeld. En op basis daarvan doe je vervolgens een voorspelling. Maar er is niets mis mee om je eigen voorspelling te doen en die te beginnen met een aantal van dezelfde indicatoren, dezelfde signalen, als ik bijvoorbeeld gebruik, of als een andere technische analist gebruikt. De peaks and troughs analyse, de parabolic stop and reverse. RSI wordt regelmatig gebruikt, Keltner channels. Onbalanced volume hoor je vaak voorbij komen. En zo zijn er nog een paar. Stochastic oscillator. Er zijn er heel veel. Maar kies er een aantal uit. En als je gaat werken met indicators, en ik kom hier nog wel op terug. Ik ben er volgens mij in een café-sessie onlangs ook al een keertje mee bezig geweest. Als je indicators gebruikt, pak dan niet gewoon 6-7 willekeurige indicators. Maar zorg ervoor dat je indicators gebruikt die op andere manieren naar een chart kijken, die op een andere manier uitzoomen. Zorg ervoor dat je een indicator hebt die iets zegt over de trend. Zorg dat je er eentje hebt die iets zegt over het momentum. Zorg dat je er eentje hebt die iets zegt over de volatiliteit. En eentje die iets zegt over het volume. Dan heb je de vier belangrijkste categorieën wel te pakken. En er zijn per categorie zijn er verschillende indicators. Het heeft dus geen zin om 6 indicators aan te zetten die allemaal over de trend gaan. Want ja, er is er altijd wel eentje die een andere tegenspreekt. Een beetje hetzelfde als je op reis gaat en dat je 6 navigatiesystemen in je auto hebt zitten. Ze geven je allemaal, of een aantal ervan, zul je een andere route geven. Ja, welke route kies je dan? Het is veel belangrijker dat je dus zorgt dat je voor die 4 categorieën, trend, momentum, volatiliteit en volume, een indicator erbij pakt, zoals je mij hier ook ziet doen. Maar dat hoeven dus niet dezelfde zijn als ik gebruik. Je kunt ermee beginnen, maar ik raad je dan absoluut aan vervolgens zelf andere te kiezen. Maar kijk zelf naar de chart in plaats van alleen maar te luisteren wat anderen ervan vinden. Dat is vanuit het trading, korte termijn, kijken naar de chart perspectief. Maar het andere perspectief is het besluiten om in te stappen in een munt of om in te stappen in een project. Een voorbeeld is BitCloud, dat dan tegenwoordig dus Dezo heet. Ik heb wat van die munten. Ik ben actief betrokken bij dat hele BitCloud project. Ik zit op bitcloud.com met CryptoCoiners, met bitclouders.nl. Met mijn eigen naam zit ik er zelfs ook nog op, behoorlijk actief, omdat ik heel veel vertrouwen heb in dit project. Ik heb daar uitgebreid fundamenteel onderzoek naar gedaan. En er zijn een paar punten bij waar het onderzoek een slecht cijfer op gaf. Hoor. Het is niet zo dat het alleen maar roze geur en maneschijn was. Maar een aantal punten uit mijn fundamentele onderzoek of fundamentele analyse waren positief. En dat geldt voor meer projecten, dat geldt voor BNB bijvoorbeeld, en voor Ether, en zo zijn er nog wel meer coins en projecten waar ik in investeer. En ik heb al een keer een podcast aflevering gemaakt over de dingen waar je op wilt letten als het gaat om het doen van fundamenteel onderzoek. En waar ik bijvoorbeeld heel erg naar kijk is naar, om te beginnen, de mensen erachter, wie zijn dat? Zijn die mensen aanspreekbaar? Hebben ze hun sporen al verdiend in de financiële wereld? Hebben ze al eerder projecten bijvoorbeeld gedaan die ze naar de beurs hebben gebracht of voor veel geld hebben verkocht? Waren dat succesvolle projecten? Dat is één waar ik naar kijk. Ander aspect waar ik naar kijk is hoe actief en betrokken zijn deze mensen op sociale media? Zijn ze goed bereikbaar? Kun je ze vragen stellen? Hoe kritisch ook? En geven ze daar vervolgens antwoord op? Is absoluut een pluspunt. Nog even wat die mensen betreft. Ik kijk niet alleen naar de baas van de hut. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar de CTO, degene die verantwoordelijk is voor de techniek. En de CFO, degene die verantwoordelijk is voor financiën. En de CMO, degene die verantwoordelijk is voor de marketing. Zijn dat allemaal mensen die hun spoor al hebben verdiend? Nou, ik zei het net al, je kijkt volgens ook naar hun activiteit, aanwezigheid op sociale media. Is er een adres waar je post heen kan sturen? Of is er een chat die ze meteen beantwoorden? Hebben ze een Slack-kanaal bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Een ander aspect waar ik op let is er een product? Is de munt waar je in zou gaan investeren nodig om dat product te drijven? Een voorbeeld is die DESO-munt die we dan nu hebben, wat vroeger, twee dagen geleden, de cloud was, één dag geleden zelfs, is die munt essentieel en noodzakelijk om het Bitcloud-platform te drijven? Het antwoord is ja. Alle projecten die op de DESO-blockchain gaan draaien, wat vroeger dus de Bitcloud-blockchain was, hebben die munt nodig. En die munt wordt langzaam maar zeker verbrand, zoals dat heet. En dat maakt die munt schaarser en schaarser. En dat betekent dat als die projecten succesvol blijken te zijn, dat zo'n munt automatisch meer waard wordt, omdat de behoefte nou zal blijven en er steeds minder van is. Maar die projecten moeten dus wel succesvol zijn. Dus ik kijk altijd, voordat ik ergens in investeer, heeft het bewuste bedrijf of het bewuste project een roadmap? Is er een aankondiging gedaan, we gaan dat en dat doen en dan kun je dat zien. En als dat niet zo is, dan gaan bij mij wel vaak alarmbellen rinkelen. Als het alleen maar een sensationele aankondiging is van iets en verder gebeurt er helemaal niks en ik zie ook geen dingen die in het verleden al zijn gebeurd, nou, dat is voor mij een reden om vooral niet in te stappen. Dus dat is ook een belangrijke. En zo zijn er nog een paar. Het gaat een beetje te ver om ze nu allemaal te noemen, want ik heb daar al eerder een podcast over gemaakt. Zoek maar even in de lijst met podcasts naar de podcast over fundamentele analyse. En ik heb er ook een video over gemaakt. Maar dat is beter zelf onderzoek doen op dat gebied dan dat je afgaat op de mening van de pompenbediende bijvoorbeeld, ik al wel zeg. Of de marktkoopman bij wie je wat koopt. Ah joh, je moet daar en daar instappen. Want dan heb je misschien wel een klok horen luiden, maar je weet niet helemaal waar de klepel hangt. En dat is natuurlijk onverantwoordelijk beleggen. Want je weet wie zegt jou dat datgene wat die persoon zegt, gebaseerd is op goed onderzoek. Misschien is het dat wel, maar misschien ook niet. Dus je wilt altijd je eigen onderzoek doen. Ik hoop dat ik het zo duidelijk genoeg heb uitgelegd. Zo niet, laat het alsjeblieft nog even weten. Dat geldt trouwens ook als je andere vragen hebt. Ik heb een lijstje inmiddels al, een flinke lijst, met vragen die worden gesteld. Munten waarvan mensen willen dat ik een keer een technische analyse doe, enzovoort, enzovoort. Als je nou ook een keertje een onderwerp hebt dat je graag besproken wilt hebben, dan kun je ons bereiken op een aantal manieren. Ik stel regelmatig de vragen op Twitter. Ook daar bouwen we een grote ideeënbus uit op. Allemaal onderwerpen die we nog gaan behandelen. Maar als jij iets hebt dat je graag besproken zou willen zien in een CryptoCoiners podcast, aarzel niet en laat het ons weten. De makkelijkste manier voor ons is via Bitcloud, want dat is nog relatief kleinschalig allemaal. Daar kan ik ook snel vragen stellen als ik niet helemaal begrijp wat je bedoelt enzovoort. Wij kunnen natuurlijk ook doen hier op deze YouTube-video reageren. Je kunt het op Facebook doen, op Twitter. Liever niet per e-mail of per persoonlijk bericht, want ik kom er helaas niet aan toe om dat allemaal te lezen. Maar je weet inmiddels wel waar we allemaal te vinden zijn. Oké, tot zover. Ik wens je veel succes met traden deze week. Kijk, zoals gezegd, een beetje uit. En ik ben er binnenkort weer al, zeker als er wat te melden is over de prijsontwikkeling van Bitcoin, die significant is of die aanleiding geeft tot zorgen bij jou misschien. Dan zal ik mijn uiterste best doen om er zo snel mogelijk een podcastaflevering aan te wijden. Ik spreek je binnenkort weer. Tot dan. Dag.